Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, Psalm 103, vers 1 en 4. Looft, looft de Heere mijn ziel met alle krachten. Dat is het eerste en ook het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. 1 en 4 van Psalm 103. Met de kerk van de reformatiegemeente beleiden wij eerst onze afhankelijkheid van God voor ons dagelijks voedsel met zondag 50 van de Heidelbergse catechismus. Zondag 50 van onze Heidelberger. Daarna zingen we uit de berijming van het gebed des Heren het vijfde vers. Geef ons heden ons dagelijks brood. Betoon uw trouwe zorg in nood. Gij weet wat elk op aard behoeft. Berijming van het gebed des Heren, vers 5. En daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het boek Exodus, hoofdstuk 16, de versen 10 tot en met 36. Exodus 16, vers 10 tot en met 36 is de schriftlezing na de lezing van de Heidelberger catechismus zondag 50 en het zingen van het gebed des Heren, vers 5.
Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruft des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat Gij de enige oorsprong alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gave, zonder uw zegen ons gedijen, en dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Is genoemd voor te lezen Exodus 16 vanaf het tiende vers. En het geschiedde als Aaron tot de ganse vergadering der kinderen Israël sprak en zij zich naar de woestijn keerde, zo zie, de heerlijkheid des Heren verscheen in de wolk. Ook heeft de Heere tot Mozes gesproken, zeggende: ik heb de murmureringen van de kinderen Israëls gehoord. Spreek tot hen, zeggende: tussen de twee avonden zult gij vlees eten, en aan de morgen zult gij met brood verzadigd worden, en gij zult weten dat ik de Heere uw God ben. En het geschiedde aan de avond dat er kwakkels opkwamen en het leger bedekte, en aan de morgen lag de dauw rondom het leger. En als de liggende dauw opgevaren was, zo zie, over de woestijn was een klein ronding, klein als de rijm op de aarde. Toen het de kinderen Israëls zagen, zo zeiden zij de een tot de ander: het is man, want zij wisten niet wat het was. Mozes dan zeide tot hen: dit is het brood, het welk de Heere u lieden te eten gegeven heeft. Dit is het woord dat de Heere geboden heeft. Verzamelt daarvan een ieder, nadat hij eten mag, een gomer voor een hoofd, naar het getal van uw zielen. Ieder zal nemen voor degene die in zijn tent zijn. En de kinderen Israëls deden alzo en verzamelden, de een veel en de ander weinig. Doch als zij het met de gomer maten, zo had degene die veel verzameld had niets over, en die weinig verzameld had ontbrak niets. Een iegelijk verzamelde zoveel als hij eten mocht. En Mozes zeide tot hen: Niemand laatte daarvan over tot de morgen. Doch zij hoorden niet naar Mozes, maar sommige mannen lieten daarvan over tot de morgen. Toen wiezen er wormen in en er werd stinkende. Dies werd Mozes zeer toornig op hen. Zij nu verzamelden dat alle morgen een idee nadat hij eten mocht. Want als de zon heet werd, zo versmolt het. En het geschiedde op de zesde dag dat zij dubbel brood verzamelden, 2 gomers voor 1. En alle oversten der vergaderingen kwamen en verkondigden het Mozes. Hij dan zeide tot hen, dit is het dat de Heere gesproken heeft. Morgen is de rust, de heilige Sabbat des Heren. Wat gij gebakken zoudt, bak dat en ziet. Wat gij zieden zoudt en al wat overblijft, legt het op voor u in de bewaring tot de morgen. En zij legden het op tot de morgen, gelijk als Mozes geboden had. En het stonk niet, en er was geen worm in. Toen zeide Mozes, eet dat heden, want het is heden de Sabbat des Heren. Gij zult het heden op het veld niet vinden. 6 dagen zult gij het verzamelen, doch op de 7e dag is het de Sabbat. Op dezelfde zal het niet zijn. En het geschiedde aan de 7e dag dat sommigen van het volk uitgingen om het te verzamelen, doch zij vonden niet. Toen zeide de Heere tot Mozes, hoe lang weigert gij lieden te houden mijn geboden en mijn wetten? Ziet, omdat de Heere u lieden de Sabbat gegeven heeft, daarom geeft hij u aan u de 6e dag voor 2 dagen brood. En ieder blijven in zijn plaats, dat niemand uit zijn plaats gaat op de 7e dag. Al zou rusten het volk op de 7e dag. En het huis Israëls noemde zijn naam man. En het was als korianderzaad, wit, en de smaak ervan was als honingkoeken. Voort zeide Mozes, dit is het woord, het welk de Heere bevolen heeft. Vul een gomer daarvan, een tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik u lieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypte uitleidde. Ook zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik, en doe een gomer vol man daarin, en zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. En de kinderen Israëls aten man 40 jaren, totdat zij in een bewoond land kwamen. En zij aten man, totdat zij kwamen aan de palen van het land Kanaan. Een gomer nu is een 1/10 van een eva. Tot zover de schriftlezing.
Woord van de Heere gemeente, wat we op deze dankdagmiddag willen openen, vindt u in deze schriftlezing die zojuist aan u is voorgelezen. Dat is Exodus 16 en daarvan de versen 32 tot en met 34. We zullen dat behandelen uiteraard tegen de achtergrond van de geschiedenis, maar de tekst is vers 32 tot en met 34. Voort zeide Mozes, dit is het woord dat de Heere bevolen heeft. Vul een gomer daarvan tot bewaring voor uw geslachten, opdat zij zien het brood dat ik uw lieden heb te eten gegeven in deze woestijn, toen ik u uit Egypteland uitleidde. Ook zeide Mozes tot Aaron, neem een kruik en doe een gomer vol man daarin en zet die voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor uw geslachten. Gelijk als de Heere aan Mozes geboden had, alzo zetten ze Aaron voor de getuigenis tot bewaring. Tot zover de tekst voor de prediking. Laten wij samen de Heere bidden en danken en hem bijzonder vragen om de zegen over de prediking van zijn woord in deze dienst. Groot en eeuwig God, u die troont in de hemel van uw heerlijkheid, u die de engelen dankzeggen voor al uw werken, heel in het bijzonder voor het werk van uw verlossing. U van wie zij die heen gegaan zijn in de vreze des Heren, de lof brengen. Want uw woord zegt het ons voor, de lof aan u is betamelijk. Zo behoort het te zijn. En nu weet u hoe dat bij ons is. In de hemelen klinkt het volmaakte danklied. Worden al uw deugden en uw zegeningen geroemd. En wij, we moeten het ook op deze dankdag beleiden, wij zijn zondige mensen, aan het stof gekluisterd. Wij weten niet alleen niet te bidden zoals het behoort, maar ook we weten niet te danken zoals het behoort. En daarom bidden wij u, o biddende en dankende hoge priester, of u ons en het gebed en de dankzegging wil leren door uw Heilige Geest. En dan willen wij, al is het stamelend, al is het in het besef van onze tekorten, zonden en schuld, uw naam eerbiedig dankzeggen. Dankzeggen voor de vele zegeningen die dwars door alle nood en moeite heen er waren. Uw trouw was iedere morgen nieuw. We danken u, Heere, voor de gezondheid die we kregen. Wanneer we hier zijn en wanneer we het hele jaar betrekkelijk gezond of helemaal gezond mochten zijn, is er alle reden om uw naam daarvoor eerbiedig te danken. U gaf de adem. U gaf de kracht. U gaf de volharding. U gaf de gezondheid bij al ons werk. U gaf inzicht en wijsheid bij al onze overwegingen. Maar we beleiden het ook in dezelfde adem dat er onder ons zijn voor wie alle dingen die we noemden niet zo gemakkelijk waren. Allereerst omdat er onder ons zijn die weggevallen zijn in het jaar dat achter ons ligt. Die dit leven met het eeuwige leven hebben moeten verwisselen. En u weet wat dat betekent voor hen die hen lief waren en zijn. Hoe ze hun naast staren. Hoe dit jaar een jaar van verdriet en rouw geweest is. En we bidden u, wil u hen sterken. Dat ze dwars door alle verdriet heen toch mogen zien op uw goedheid die u bewijst. Zelfs als wij het niet zien, in uw ondersteuning, in uw troost. We bidden u ook voor hen die het achterliggende jaar ziek waren en misschien nog wel ziek zijn, of die hun krachten minder voelen worden bij het ouder worden. Dan kan het naar de mens gesproken moeilijk zijn om te danken. We bidden allereerst of u hen alle sterken wilt. We bidden heel in bijzonder of u hen sterken wilt die ouder worden en wier krachten minder worden. Maar ook hen die zwaar te lijden hebben gehad onder een besmetting met het COVID-19 virus. Heere, wil u hen sterken. Wil u hen nabij zijn. Maar wil u ook geven dat ze door alle zorgen en door alle vragen heen mogen zien, de Heere is goed. En zijn goedertierenheid is nog over ons en die duurt de ganse dag. Dat betekent ook iedere dag. We danken u, Heere, voor de oogst die u gaf. Het was een hete zomer. En er is ook veel van de oogst wat verloren gegaan is. Maar anderzijds was het toch ook weer zegen. En viel sommige oogst ook heel erg mee. Laten we op deze dankdag voor gewas en arbeid u ook daarvoor mogen danken. En als er zorgen waren, in de tuinbouw, in de landbouw, in de veeteelt, en ze waren er, heel ingrijpend, zeker dit jaar, laten we uw weldaden niet vergeten. Zoals we het zongen aan het begin van de dienst, vergeet ze niet, het is God die ze u bewees. Maar dan leggen we tegelijkertijd ook alle moeite, nood en zorgen van de agrarische sector voor u neer. Misschien zijn er niet velen onder ons die daar nauw bij betrokken zijn. Maar in de gemeenten en in ons goede vaderland zijn het velen. De vlaggen hangen nog steeds omgekeerd. Als teken van protest. Vanwege de maatregelen die de regering heeft afgekondigd. En die diep ingrijpend zijn. Vooral voor hen die in het boerenbedrijf werkzaam zijn. Van vader op zoon. Van geslacht tot geslacht. Heere, wil u uitkomst geven. Wil u geven dat er wegen gevonden worden. Dat deze benauwende crisis tot een einde komt en wordt opgeheven. Geef de regering en allen die belangrijke posities nemen in dit hele gebeuren de wijsheid om goede beslissingen te nemen. Wij kunnen allerlei vragen hebben bij beslissingen die de regering neemt vanaf de bureaucratische tekentafel. Maar u beslist. Geef de regering ook invoelingsvermogen. Met wat in de harten van allen die bij de agrarische sector betrokken zijn, omgaat. En Heere, wil u door dit alles heen, als uw tuchtigende hand ook in dit gebeuren over ons gaat, want zo ligt het toch, leren vluchten tot u, om wijsheid, om genade, dat vooral. We bidden u ook voor de sector van de visserij. De laatste tijd door de agrarische sector overvleugeld, althans in het nieuws. Maar daar gaat het ook helemaal niet goed. U weet hoeveel welvarende bedrijven moeten saneren of failliet gaan. U weet ook hoe zwaar het wordt om nog visserman te zijn, zoals Ophurk zeggen. Omdat quoteringen worden ingetrokken. En omdat ook al die windparken op de Noordzee een schadelijke invloed hebben op de welstand van het visbedrijf. We smeken u, Heere, wil ook hierin uitkomsten geven. Wij hebben ze niet. En we beseffen ook dat er, wanneer het gaat om het leefklimaat op deze planeet, er wel iets moet gebeuren. Maar wij weten niet hoe. Laten we het van u verwachten en later in de kerken en vooral onder uw kinderen die bidden geleerd hebben een voortdurend gebed zijn dat de regering en de overheden geen verkeerde beslissingen nemen waar onze kinderen later alleen maar last van hebben. We danken u, Heere, voor alle zegeningen die u gaf in allerlei andere takken van arbeid. Ook al is de recessie toegenomen in de loop van dit jaar. En ook al zullen er wellicht ook onder ons zijn die met veel meer moeite rondkomen. De armoede neemt toe. Wil u wel gedenken. Laten ze het van u verwachten. En wil u ook geven dat wanneer wij meer hebben dan we nodig hebben, ook aan hen denken hier in ons vaderland, maar ook daarbuiten. Maar we danken u ook voor zegeningen die er zijn. Terwijl sommige takken van bedrijf het moeilijk hebben, werden anderen rijk gezegend. En misschien zitten we hier als tekenen van uw goedheid, dwars door alle moeite en zorgen heen. Laat de dankbaarheid in stilte voor u komen. De lofzang, de dankbaarheid, is in stilheid tot u. We danken u bijzonder ook voor uw zegeningen als gemeente. Heere, u hebt de gemeente elke zondag weer samengebracht. Al waren er eerder dit jaar en zeker vorig jaar momenten dat niet iedereen kon komen, toch de prediking van uw woord mocht voortgaan, elke zondag weer. En we danken u daarvoor. We danken u heel in het bijzonder dat nadat dominee Ruis is weggegaan uit de gemeente en nu predikant van Katwijk is, dat u ervoor gezorgd hebt dat het eerste beroep in de vakante periode met een hartelijk ja beantwoord werd. Dat dominee De Bruin binnen niet al te lange tijd zich aan de gemeente hoopt te verbinden. Laat dat ook gebeuren, mogen heren. En wil u zijn overkomst voorspoedig maken, vooral in geestelijk opzicht, dat de gemeente mag merken, hij is gekomen in de naam van de heren. Of zoals Paulus het schreef aan de gemeente van Rome, met de volle zegen van het evangelie. Sterk hem daartoe, heren. Zegen zijn gezin ook bij de overkomst. En wil u hem en zijn gezin hier een goede plaats geven. En laat de gemeente hem biddend mogen ontvangen. Maar ook in dankbaarheid voor uw onverdiende zegeningen. We bidden u voor de kerken. Kerken die ons lief zijn, waar we een plaats hebben. Heere, u weet hoeveel zorgen er zijn over ontwikkelingen in de kerk. We leggen ze aan u voor en bidden of u ons bewaren wilt voor afglijden van uw heilig en onfeilbaar woord. Maar we danken u ook dat we nog kerk mogen zijn en dat we in vrijheid mogen samenkomen en dat we in vrijheid onze diensten mogen inrichten zoals dat vanuit onze geschiedenis op grond van uw woord gebeuren moet. Maar we bidden ook om zegen. Om zegen over de prediking van uw woord hier in Rotterdam-Kralingen. Maar ook in alle gemeenten, ja in heel kerkelijk Nederland. O Heere, geef een opleving, een geestelijk ontwaken. En als het zo was dat we in dit jaar persoonlijk een zegen hebben ontvangen, tot bekering zijn gekomen, uit de duisternis getrokken tot uw licht, verder geleid zijn op de weg van het leven, laat dan de stille dank op deze dankdag tot u mogen komen. En wil u geven dat wanneer we heel eenvoudig deze middag stilstaan bij uw voorziening met brood in de woestijn, het zo mogen zien dat terwijl wij zeker dit jaar als het ware onze levensreis voortzetten als door een dorre woestijn, dat u toch zorgt voor manna. En dan niet letterlijk voor die korrels manna die Israël ontving tijdens de woestijnreis, maar het manna van het brood des levens. Heere, laat dat deze middag ook zo zijn. Dat we wat Paulus noemt de geestelijke spijze van het manna dat uit de hemel komt mogen ontvangen. Tot ontdekking aan onze zonden. Tot ontgronding van alles wat van ons is. Maar ook tot bemoediging en vertroosting. U weet wat we nodig hebben. Wil u ieder zijn bescheiden deel. Dat wil zeggen het deel wat precies bij hem past en wat hem van u toekomt, schenken. Wij vragen dat niet omdat wij dat verdienen zouden, maar we smeken het alleen uit genade. In de vergeving van al onze zonden. Amen. We zingen nog gemeente uit Psalm 78, de versen 10, 12 en 13. Psalm 78, vers 10. Zij spraken stout. Kan God in wildernissen ook keur van spijs op onze tafel dissen? Het 12e vers. Daar God voor hen bezorgd in hun noden, de wolken zelfs van boven had geboden, de hemeldeur ontsloot en mild in zegenen, en het manna doen rondom hun tenten regenen. En het 13e vers. Elk mocht zijn brood zo mild hem toegemeten, dat wonderbrood der machtigen nu eten. 10, 12 en 13 van Psalm 78. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 77, het zevende vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt vanouds gedaan. Het zevende van Psalm 77. Bent u niet iets vergeten, gemeente? Iets vergeten? Ik heb mijn zondagse kleren aan. Ik heb mijn portemonnee bij me en mijn dankdaggave. Ik heb mijn bijbeltje voor me. Wat zou ik vergeten zijn? Ja, al die dingen bedoel ik niet. Bent u de dankbaarheid niet vergeten? Want dat kan, dat je formeel dankdag houdt, er een kerkdienst is en zelfs twee diensten, prachtig, dat je twee keer trouw je plaats inneemt en ook dat is heel goed, en toch de dankbaarheid vergeet. Want ons geheugen, vooral ons geestelijk geheugen, heeft door de zonde zo geleden dat we de weldaden en de zegeningen van de Heere zo heel makkelijk vergeten. Het staat er niet zonder reden in de psalm die we samen zongen aan het begin van de dienst. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. En weet u wanneer we Gods weldaden en zegeningen vergeten? Als we vergeten dankbaar te zijn. En daarover gaat het vanavond, vanmiddag, in deze bekende geschiedenis. Als Mozes aan Aaron het bevel moet geven om een kruik met manna voor het aangezicht van de Heere te plaatsen. Als een blijvend teken van dankbaarheid voor Gods zegeningen in de woestijn. We willen er samen met Gods hulp over nadenken. En het thema van de preek is een kruik met manna als een teken van dankbaarheid. Voor dankstof die onverdiend is. Want de Israëlieten murmurerend als ze waren, hadden die dankstof van het manna echt niet verdiend. In de tweede plaats voor dankstof die overvloedig is. Er was elke dag genoeg. En tenslotte voor dankstof die blijft spreken. Want die kruik met manna moest bij de aanspraakplaats blijven staan en wordt later in de ark van het verbond bewaard als een blijvende herinnering. Dus een kruik met manna als teken van dankbaarheid. Voor dankstof die onverdiend is. Voor dankstof die overvloedig is. En voor dankstof die blijft spreken. De geschiedenis is overbekend. Hij wordt vaak verteld op de zondagsschool. En u hebt misschien voor uw kinderen uit de kinderbijbel de geschiedenis ook meermalen gelezen. De tocht van de Israëlieten door de woestijn. Wat zijn ze rijk gezegend. Verlost uit het slavenhuis, het diensthuis, door Gods machtige arm. En terwijl de farao met zijn legioenen hen achterna zat, wonderlijk gered, omdat de wateren spleten en er een pad gebaand werd en ze door konden trekken terwijl de vijanden, de legers van Farao, jammerlijk in de golven omkwamen. Ze hebben Mozes en Mirjam en al die anderen horen zingen en horen spelen. Het grote lied van de verlossing van Mozes. Gelooft, zei de Heere, het paard en zijn ruiteren heeft hij in de zee geworpen. U leest het in het vorige hoofdstuk. En ze zijn op weg gegaan. Ja, het viel eerst tegen. Want ze kwamen bij een plek die Mara heette. En Mara betekent bitterheid. Het water van de poel die daar was, smaakte niet, was bitter. Ze waren eigenlijk bang, als je goed leest wat er staat, dat het giftig was. Maar God deed wonderen, het water werd gezond. En de Heere openbaarde zich bij dat gezonde water met die machtige uitspraak. Ik ben de Heere, uw heelmeester. God beloofde dat hij ook in de woestijn en voor alle kwalen zou bewaren of hun ziekten zou genezen. En toen kwamen ze bij Elim. Een pleisterplaats van alleen maar zegeningen. Palmbomen, waterputten. Ik denk zo dat ze er wel hadden willen blijven. Maar de tocht ging verder. En wat vergaten ze de wonderen van de Allerhoogste spoedig. De tocht door de Rode Zee, de lofzang van Mozes, het water dat gezond werd, de palmbomen en de waterfonteinen van Elim. Ze begonnen te murmureren. Misschien een wat ouder woord, maar ik vind het een prachtig woord. Het komt eigenlijk zo uit het Latijn. Murmur. Dat is morren. Murmuraren. Ons murmureren is ervan afgeleid. Dat is luid mopperen. Je hoort het bijna. Als je het woord spelt. Murmureren. Verzet. En het trieste is, gemeente, dit is de eerste keer dat je tijdens de woestijnreis daarvan leest. Maar wat is het een herhalingsoefening geweest? Telkens weer lezen we het en de kinderen Israëls murmureerden. Ze mopperden. Waarom mopperden ze? Wel, hoe zouden ze nu in de wildernis, in die woestijn, waar maar heel weinig groeide, waar kale rotsen waren en zandwoestijnen zich uitstrekten en later ook nog zoutwoestijnen. Hoe zouden ze daar voedsel vinden? Ja, die vraag was natuurlijk legitiem. Een vader die met zijn gezin in een tent woonde, die moest zorgen dat er voedsel kwam. Dat moeder tegen de avond van de dag in de woestijn brood kon bakken, koeken kon bakken. Maar er was niets. Wat was de zonde van Israël toen ze gingen murmureren? Niet dat ze verlangden naar voedsel, want dat is wettig. Maar dat in plaats van te bidden tot God. Heere, hoe moet het nu? Nu we in deze kale, slecht begroeide woestijn doortrekken. Hoe komen we aan eten? Moeten we dan het vee dat we meegenomen hebben uit Egypte allemaal gaan slachten? Maar geen bidden. Nee, een dag van opstand. Een dag van rebellie. Niet tegen een overheid. Alhoewel ze ook in opstand kwamen tegen Mozes, de dienstknecht van de Heere. Maar ten diepste was het murmureren tegen God. En wat is murmureren? In opstand komen tegen God. Dat is in wezen zeggen, Heere, u doet het helemaal niet goed. U bent niet betrouwbaar. U bent niet goedgunstig. U bent niet barmhartig. U bent alleen maar een God van verre, die zich over ons niet erbarmt. Dergelijke gedachten zitten achter dat murmureren. Herkenbaar, gemeente? Nee, ik zeg niet dat we tegen maatregelen van de overheid niet op een eerlijke en gepaste manier in verzet kunnen komen als die verkeerd zijn. Ik zeg ook niet dat we bezwaren kunnen aantekenen tegen bepaalde maatregelen die ons rechtstreeks raken. Binnen het raam van de wet is dat mogelijk, soms zelf nodig. Maar murmureren tegen God. Als je leven in de donkerte verzeild raakt door ernstige ziekte, dat valt niet mee. Als je als gevolg van de COVID-19-pandemie heel lang met je adem worstelt en zware vermoeidheidsverschijnselen hebt terwijl je zo graag weer aan het werk zou willen. Als de dood zijn intrede doet in je familiekring of in je gezinskring. Ja, dan ligt het zomaar in de aard van ons zondig bestaan dat we, misschien niet openlijk, maar van binnen in opstand komen. Ik weet nog heel goed, we waren in Canada, dus dat is 30, 40 jaar terug. En ik was een paar weken hier in Nederland bezocht. Mijn ouders die toen nog leefden. En dominee Tanis had gevraagd of ik in Sliedrecht wilde preken. Graag natuurlijk. Dus ik liep naar de kerk en liep een oud diaken achterop. Een man die mij van zo'n klein jongetje afkende. Hé, zei hij, fijn dat je er bent. Ik vroeg, hoe gaat het? Slecht. Slecht? Ja, dat zeggen we niet, daar zijn we te beleefd voor, niet? Ik ben het niet met God eens, jongen. En dan gaat het slecht. Begrijpt u het? Een man die de Heere vreesde. Hij had er last van. Dat murmurerende stemmetje van binnen. Heere, u doet het niet goed. En dan gaat de Heere beloven, via Mozes, dat hij in zijn heerlijkheid zal verschijnen en dat hij zal zorgen voor eten. Vlees in de avond, de kwakkels die komen, dat wordt hier maar heel kort beschreven. Maar vooral, en dat is ook het belangrijkste, brood uit de hemel. En dat gebeurt ook. Want onthoud het, jonge mensen, kinderen, als God wat belooft, dan doet hij het altijd. Misschien op een manier die wij niet direct begrijpen. Maar als God wat belooft, dan doet hij altijd wat hij gezegd heeft. Dus vroeg in de morgen, de Israëlieten komen uit hun tentenkamp en de kinderen die komen achter vader en moeder aan, kijken nieuwsgierig om de grote mensen heen. En wat ligt daar allemaal? Daar liggen korrels. Korrels die lijken op korianderzaad. En die korrels, die bevatten voedingsstoffen, die laten zich makkelijk samen klonteren en kneden en maken tot broodkoeken die bij het vuur gebakken kunnen worden in de woestijn. De Israëlieten begrijpen niet wat dat is. Dat komt tot uitdrukking in de naam die ze geven. Wij zeggen manna, zo heet dat voedsel dat uit de hemel kwam, precies. Zo wordt het later ook genoemd. Maar als die Israëlieten en de kinderen voor het eerst dat korrelen gezien op de zandvlakte van de woestijn, dan zeggen ze, wat is dit? Dat betekent manna letterlijk. Man, ha. Man, ha. Wat is dit? Ze kunnen het geen naam geven. Dit is ongekends, zegt u maar iets wonderlijks. En ook dat moet u als klein trekje uit deze geschiedenis maar niet vergeten. De wonderen van God, die kun je vaak niet benoemen. Als God in het leven van een zondaar gaat werken met zijn genade, dan kun je soms niet uitleggen wat er gebeurt. Dan kun je het niet benoemen. Het gaat je begrip, het gaat je verstand te boven. Ten diepste geldt dat van alle wonderen van God. Manna, wat is dat? En dan geeft de Heere via Mozes en Aaron ook regels voor dat voedsel. Hij heeft het uit de hemel doen regenen. We zongen uit die onbekende verzen van Psalm 78 hemelkoren. Zo zou je het mogen noemen. En dan zegt de Heere, het zal 's morgens vroeg vallen, maar wanneer de zon hoger wordt, dan vergaat het, dan verdwijnt het. Zorg dat je het op tijd inzamelt. En de Heer had ook bepaald hoeveel je mocht inzamelen of hoeveel er mocht worden meegenomen. Een gomer, dat is een bepaalde inhoudsmaat die je wel meer in de Bijbel vindt. Het moet ongeveer 2,2 liter zijn. Een bak of een kruik, met zoveel mocht je meenemen. En je mocht ook niets overlaten tot de volgende dag. Over zorg voor het milieu gesproken. In de woestijn. Er mocht niets van overblijven. En als er wat van overbleef, want sommigen probeerden dat natuurlijk uit. Dat is de zondige mens, ons adamitisch bestaan eigen. En wat vonden ze? Het bedierf, het stonk en de wormen kropen eruit. En dan nog een voorschrift. Een heel belangrijk voorschrift, want er wordt in dit hoofdstuk veel aandacht aan geschonken. De zevende dag, de Shabbat, de Sabbatdag, de heilige dag van de Heere, dan mochten ze 's ochtends niet het voedsel gaan rapen. Nee, de vrijdag voor de zevende dag konden ze 2 porties per persoon opzamelen. Dan hadden ze genoeg voor de vrijdag en ook voor de Sabbatdag, de zaterdag. En dan zien we dit, gemeente, dat ook al geeft de Heere die zegen van het manna, van het hemelbrood, iedere dag regent het manna. Iedere dag heeft ieder mens zijn dagelijks brood. Want de bede uit het Onze Vader zinspeelt in de verte ook op het dagelijks manna. Ze mogen ook voor de Sabbat nog iets extra's inzamelen. En toch overtreden ze. Met het wonder, oog in oog, daar ligt het. Elke dag voedsel. Toch niet luisteren naar de woorden van de Heer. Dat brengt ons eigenlijk bij de toepassing van onze eerste gedachte. God heeft ons gezegend. Nee, niet met manna in de letterlijke zin. Dat was iets wat bij het volk Israël hoorde en wat beperkt bleef tot de reis door de woestijn heen. Maar ook toen Israël in het beloofde land was, Het land vloeiende van melk en honing. Toen werd Israël gezegend, want die melk en die honing, dat waren gaven van God. En God had beloofd dat wanneer ze in zijn wegen zouden wandelen in het beloofde land, dat het dan aan geen voedsel zou ontbreken. Maar wanneer ze hem zouden verlaten, dat er droogte zou komen en misoogst zou komen. En allerlei rampen over het volk zouden komen als tuchtiging en straf over hun zonde. En dat zien we hier in deze vroege periode uit de geschiedenis van Israël ook al iets van. En ik vraag het aan u en aan jou en aan mezelf. Wij zijn gezegend. Het heeft ons aan niets ontbroken wanneer het gaat over het dagelijks brood, het dagelijks eten, het dagelijks drinken. En misschien zijn er onder ons die wel meer moeite gekregen hebben door de inflatie en door de hoge prijzen om rond te komen. Maar we mogen het toch zeggen op deze dankdag. Als de Heere vraagt, heeft het u aan iets ontbroken? Dan kunnen we zeggen, nee Heere, niets. U mocht uw werk doen, de kinderen gingen naar school, gezondheid. Heeft het u aan iets ontbroken? Mogelijkheden om te werken, ook door de beperkingen van de coronatijd heen. Heeft het u aan iets ontbroken? En zelfs als er moeite en zorgen waren, en ze waren er en ze zijn er, bij sommige diepe zorgen, was de Heere er toch niet. Ook in de moeite. Of moet u het zeggen, dat er een murmurerend hart was. Als dat zo is, gemeente, buig dan vandaag op deze dankdag uw knieën maar. En zeg, Heere, ik ben het niet met u eens. Mijn hart is vol opstand en vol verzet. En mensen zien het niet. Ze weten het niet, maar u weet het. O God, maak me eenswillend. Ja, dat is een ouder woord, maar toch een heel mooi woord, hè. Eenswillend met u. Dat ik ga bidden wat de Heere Jezus zijn discipelen leerde. Uw wil geschieden. Dat kan heel moeilijk zijn. Dat kun je als dat werkelijk leeft in je hart bidden, soms met een gebroken stem en met tranen in je ogen. Maar als je eens willens mag worden met de Heere, uw wil geschieden. En het over mag geven, dat is een gezegend leven. En ik vraag het aan u allen. Waar bent u met de zegeningen van het achterliggende seizoen en het achterliggende jaar gekomen? Hebben ze u vernederd? Of staat uw portret voor u in het Israël in de woestijn, zoals deze geschiedenis daarover spreekt? Murmureren, doorgaan met niet luisteren naar de Heere, tegen zijn bevelen inzondigen, zoals die mensen die wat overhielden, omdat ze de andere ochtend wilden uitslapen, dan hadden ze tenminste toch nog wat te eten. Ongehoorzaam. Want weet u wat dankbaarheid is? In de Bijbelse zin van het woord is dankbaarheid niet alleen maar een bepaald gevoel. Want een fariseer kan ook een dankbaar gevoel hebben. Geloof maar gerust dat die fariseer in de gelijkenis van de Heere Jezus over de fariseer en de tollenaar zijn woorden met gevoel heeft uitgesproken. Ik dank u dat ik dit gedaan heb, dat ik dat gedaan heb, dat ik dat gedaan heb. En dat ik niet ben als deze tollenaar. Maar gevoel kan je bedriegen. Nee, als je echt dankbaar bent, dan gaat dat niet zonder gevoel, dat weet ik. Dat gaat niet zonder diepe geestelijke blijdschap. Maar het wezen van de ware dankbaarheid in de Bijbel, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, als ook in het derde stuk van de Heidelbergse catechismus, het stuk van de dankbaarheid, is dat je leven ervan getuigt. In gehoorzaamheid, in ootmoed, in een wandel met de Heere. Als je luidkeels liederen zingt, ik dank, en vult u verder maar aan. En je leeft onbekeerd verder, dan is je danklied alleen maar het lied van een huichelaar, van een toneelspeler. En als je misschien wel eens onder de indruk geraakt bent van het woord van de Heere, van een ernstige prediking of van een lokkende nodiging in de prediking, en je houdt de zonde aan de hand, en je probeert van die ontroeringen die je wel gehad hebt nog wat te maken, dan is je gevoel, ja, dat mag ik toch wel aan de Heere toeschrijven, daar mag ik de Heere toch wel voor danken. Dan is het alleen maar de dank van een huichelaar. Laat dat helder zijn. Want het moet in het leven uitkomen. Die ongehoorzaamheid en die opstandige geest moeten gebroken worden. En veranderd worden door genade in overgave en in gehoorzaamheid. Ja, en dan het volgende. Als het dan regent van de korianderdroppels, zoals het hier in dit gedeelte genoemd wordt, van het manna, dan bereiden ze het manna. Ze zamelen het in vroeg in de morgen. En dan staan er die wonderlijke woorden, wie weinig verzameld had, die had niet te weinig, en wie veel verzameld had, had niet te veel. De meeste verklaarders gaan daar gewoon makkelijk overheen. Wat moet je daar nou bij voorstellen? De kanttekenaren gaan de richting uit van, wel, die vader van een gezin met hele kleine kinderen, nog een babytje in een wiegje, die ging natuurlijk alleen uit en die verzamelde een heleboel. En dan kwam hij thuis en dan verdeelde hij het in die inhoudsmaat van een gomer. Dit voor die, dat voor moeder, dat voor de kleinste die al eten kan. En de ene gomer was misschien helemaal vol en de andere niet. Dat zou kunnen. Spurgeon in een preek over dit gedeelte zegt, het was een wonder. En ik neig er toe om hem gelijk te geven. We moeten bij dit soort dingen niet te veel redeneren. Als God wonderen doet om brood uit de hemel te geven, waarom zou hij dan er niet voor kunnen zorgen dat de gomer van iemand die sterk is, krachtig is, snel klaar is met het inzamelen van het manna, dat dat niet te veel was. En dat iemand die heel moeizaam naar buiten kwam omdat hij kreupel was, en in die korte tijd maar weinig in kon zamelen, dat het op wonderlijke wijze toch genoeg was. Want vergeet u dat ook maar niet. Als God wat geeft, of het nu zegeningen zijn in het gewone leven van alle dag, of geestelijke zegeningen schenkt voor het eerst of opnieuw, wat God geeft is altijd genoeg. Als God overvloedige zegeningen schenkt, is het genoeg. Maar ook als God slechts één woord spreekt, is het genoeg. Vroeger werd vaak het beeld gebruikt van een tijl, die kun je voldoen met water en een vingerhoed. Groot verschil. Het een is groot, het ander is klein. Maar het is allebei vol. Genoeg. En dan konden ze van die koriandervlokken, zal ik maar zeggen, dat manna konden ze brood bakken en het smaakte ook nog voortreffelijk. Want wat God geeft, is het allerbeste voedsel. Het smaakte naar honing, zegt de schrift. En ze konden eten. En er was voor iedereen genoeg. Overvloed aan eten. Voor elk persoonlijk. En God zorgde ervoor dat dat uit de hemel kwam iedere morgen. Precies op de plek waar ze op dat moment bivakkeerden. Het werd niet gestort aan de punt van de Sinaï als ze in de woestijn Paran waren en omgekeerd. God zorgde. Overvloed. Ja, laten we ook daar wat lessen uittrekken. Dat manna komt uit de hemel. Israël had er niets aan gedaan. Het enige wat ze hoefden te doen, dat is naar buiten te gaan in de vroege morgenuren, hun knieën te buigen en te rapen en hun vaten te vullen. Maar het was van A tot Z gave van God. Uw goedheid, uw genade, mag je ook lezen, is verspreid op al uw werken. God geeft in de natuur, in het dagelijkse leven. God heeft in de kring van zijn genade. Het komt alles van boven. Radicaal van boven. Er is niets van ons bij. Zullen we dat niet vergeten, gemeente? Wij leven natuurlijk in een consumptiemaatschappij bij uitstek, waarin wij altijd denken van, nou ja goed, ik heb ervoor gewerkt en ik heb het geld voor mijn eten en drinken van mijn bankrekening gehaald. Ik heb het verdiend. Dat hoor je nog wel eens ook in kerkelijke kringen. Staan we nog bij stil? We hoorden het lezen uit vraag en antwoord 50. Geef ons heden ons dagelijks brood. Elk stukje brood is gave van de Heer. Want wie heeft ervoor gezorgd dat u gezond bent, dat u kon werken, dat u geld verdiende, dat u of dat uw vrouw het uit kon geven en eten kon kopen? Het is alles van hem. En weet u wat nu zo'n zegen is? Misschien is dat in de tentenkamp van Israël ook wel gebeurd. Als u bij het breken van een stukje brood, of bij het eten van een warme maaltijd, het voedsel naar je mond brengt en er onder de indruk van raakt, het is alles van hem. Gave. En zo wordt dat stukje brood, dat manna in de wildernis, ook een beeld van het genadewerk van God. Nee, dat leg ik er niet in. Dat is bijbels. U moet het thuis maar nalezen. Het tweede gedeelte van Johannes 6. Als de Heer Jezus scharen verzadigd heeft met eten, dan houdt hij een reden, de zogenaamde broodreden. En dan zegt hij, ik ben het brood des levens. En dan vergelijkt hij zichzelf met het manna dat in de woestijn uit de hemel is neergedaald. Het brood dat uit de hemel is neergedaald, dat ben ik. En Paulus heeft het in 1 Korinthe 10, de eerste versen over het volk in de woestijn. En dan zegt hij dat zij allen gegeten hebben van de geestelijke spijzen. Er lopen dus allerlei lijnen van een manna in de woestijn naar het genadewerk van God. En laten we dan maar heel eenvoudig beginnen. Als je nou de Heere mag vrezen. En je ziet alle zegeningen die achter liggen in dit jaar dat voorbij gleed. En je ziet ze in hoger licht. Gegeven door God. Onverdiend. Want wat zijn we vaak weggedwaald en weggezworven. Dan zeg je, Heere, dat u zo goed voor me bent. En een kind van God mag ook zeggen, dat is nu alles vanwege het borgwerk van de Heere Jezus Christus. Vanwege het brood des levens. Dat wij voorzien worden van al het nodige voor lichaam en ziel. Maar groter is het nog als je mag ontdekken. Dat nu die Heere Jezus Christus die zichzelf verkondigt in dat grote Ik Ben woord. Als de Ik Ben het brood des levens. Als hij zich in zijn zoekende zondaarsliefde openbaart. En laat zien dat hij gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Hij die uit de hemel is neergedaald, zoekt. En maakt zalig. En dat om niet. Zoals het manna om niet. Zonder enige verdienste, zonder enige bijdrage van de Israëlieten uit de hemel kwam. Zo komt de Zoon van God. In het gewaad van zijn woord. Onder de prediking of onder het lezen van de Bijbel tot ons. En hij zegt het. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs. Wijn en melk. Israël hoefde er niet voor te betalen. In het koninkrijk van God wordt geen belasting geheven. Wordt geen geld gevraagd. Geen tegenprestatie. Wordt alleen maar gevraagd, een verbroken hart, geopende handen om te ontvangen, wat God uit vrije genade geeft. En wat bent u een gelukkig mens, als u daar persoonlijk iets van geleerd hebt, aan de grond komen met jezelf, alle plichten en alle goede werken van uw kant weggeschoven. Een arme zondaar. Een zondaar die naakt is. En blind. Moede kom ik. Arm en naakt. Tot de God die zalig maakt. En uit vrije genade. In die vuile bedelaarshanden. De schatten van het brood des levens mag ontvangen. En dan is dat overvloed. Ik heb het al aangeduid. Overvloed omdat het geringste wat God in Christus uit genade geeft. Altijd overvloedig is. En misschien mogen we nog één stap verder gaan. En zeggen, ja, hoe ontvingen die Israëlieten nou dat manna? Nou, dat lag klaar voor hen. Zonder prijs. Zonder er iets voor te hoeven betalen. Gave van God. Maar ze moesten wel op de knieën. Ze moesten het inzamelen. Ze moesten het verwerken. Maar op alles wat dat manna was stond. Vrije gift van God. En op alles wat God doet in het leven van een zondig mensenkind, staat vrije gift van God. Ja, en dan moet Aaron uiteindelijk, als die hele geschiedenis zich gaat ontwikkelen, moet Aaron een kruik nemen. Een kruik nemen, dat is waarschijnlijk gewoon een aardekruik geweest. De Joodse schriftuitleggers zeggen, nee, dat moet een gouden kruik geweest zijn. Want later in de tabernakel en in de tempel waren alleen maar gouden voorwerpen in het heilige en het heilige der heiligen. Nee. De taal laat zien, het Hebreeuws, dat het een eenvoudige kruik was. Want God wil in de schoonheid van het heiligdom geëerd worden. Goud blinkt er. Maar er zijn ook aardekruiken. God heeft het onedele en het verachten in deze wereld uitverkoren. En daar is die kruik een symbool van. En die kruik die moet gezet worden, zo lezen we in onze tekst, gevuld met een gomer vol man, voor het aangezicht des Heren tot bewaring voor hun geslachten. Voor het aangezicht des Heren. En even verder staat er in onze tekst, voor de getuigenis, de ark der getuigenis. Daar zegt u, en dat weten de kinderen ook, die ark was er toch nog niet. Ze zijn nog niet bij de Sinaï geweest, dat komt nog. Het duurt wel niet zo lang meer, maar Sinaï, de ark, nee, dat was er niet, dat klopt. De meeste uitleggers, en ik ben het met hen eens, zeggen, dit wordt gezegd over hoe het zal moeten zijn als er een heilige plaats is. Als er een heilige ark van de getuigenis is. Als er een verzoendeksel is. Als de tabernakel is opgericht zoals God dat voorgeschreven heeft en aan Mozes op de berg getoond heeft. Dan moet die kruik met manna bij de ark staan. En later is die ook onder het verzoendeksel in de ark geborgen. Mogelijk dat er voordat de Sinaï had plaatsgevonden wel een plek was in het legerkamp. Die als heilige plek was aangemerkt. Waar de priester zijn gebeden uitsprak. Waar het woord van de Heere werd uitgelegd. En dat die kruik daar voorlopig gelegd werd. Hoe dan ook. Ze kunnen hem aanvankelijk, voordat hij in de ark verborgen is, allemaal zien. Het is een teken dat zichtbaar is voor de nageslachten, voor de kinderen en de kindskinderen en de verdere generaties die komen zullen. Wat moeten ze zien? Dat manna. En door de wonderdoende hand van God. Dit manna bederft niet. En hier kruipen de wormen niet uit. Dit manna heeft God ons gegeven. En hij heeft ons in de woestijn iedere dag van het nodige voorzien. Iedere dag. Uw trouw is groot, zegt de profeet Jeremia in de Klaagliederen. Ze is elke morgen nieuw. Daar was die kruik met manna het symbool van. En vervolgens natuurlijk ook de waarschuwing. Vergeet de weldaden van de Heere die hij van ouds heeft bewezen niet. En ook de heenwijzing. Want die stenen kruik stond later bij de ark. Werd verborgen onder het verzoendeksel in de ark. Als Israël en vooral de Godvrezende Israëliet aan die kruik met manna dacht. En als de geschiedenis van het manna en van de woestijnreis in de tempel en in de tabernakel gelezen werden door de priesters. Dan dachten ze ook aan de ark. Aan de ark waar eenmaal per jaar op de grote verzoendag het bloed werd gesprengd. Het bloed van de verzoening. Het bloed van de uitdelging van alle zonde en schuld. En dan zullen ze misschien door de schaduwen heen als van verre iets gezien hebben. Ja, die zegening van het manna. De zorg van God in de woestijn. En ook de zorg van God nu we in het beloofde land wonen. Heeft alles te maken met het offer. En als de Heere Jezus Christus in Johannes 6 al die geschiedenissen van het manna en ook van de kruik gevuld met manna op zichzelf betrekt, dan zien we het heel duidelijk. Waarom zegent God? Waarom mogen we nog kerk zijn? Waarom mag u de Heere vrezen? Waarom hebt u zoveel bemoeienissen van God in uw leven? Het is alleen vanwege het bloed dat gestort is. Vanwege Hem die het brood des levens is. Maar dan nog één ding. En dat tenslotte. Als Mozes het heeft over het volk van Israël, 1 Korinthe 10, ik noemde de tekst al. Dat ze allen onder de wolk waren. En dat ze allemaal van de geestelijke spijs gegeten hebben, het manna. En allemaal van de geestelijke drank gedronken hebben, het water uit de rots. In het merendeel van hen heeft God geen welgevallen gehad. En ze zijn in de woestijn gestorven. En deze dingen, voegt Paulus eraan toe, zijn geschreven tot voorbeelden voor ons. Lieve gemeente, wij kunnen dankdag houden. Wij kunnen veel van de Bijbel weten en dat is goed. We kunnen veel van Gods zegeningen ervaren en daar ook wel van onder de indruk zijn. Maar als we onder de indruk van de zegeningen van de Heere niet tot bekering komen en dezelfde blijven die we waren, dan heeft God geen welgevallen in ons. En dan moet Hij ons, als dat niet verandert, ons wegdoen van voor zijn heilige ogen. En daarom dringen alle zegeningen, ook van dit afgelopen jaar, hierop aan. Wat Paulus zegt in Romeinen 2. Weet je het niet? Dat de goede tierenheid en de verdraagzaamheid en de langmoedigheid van God je tot bekering moet brengen. Zoek de Heere. Want de mens leeft niet bij brood alleen. Ook niet bij mannen alleen, in de letterlijke zin. Maar bij alle woord dat van Hem uitgaat. En dan, als dat in je leven waarheid wordt, dan kun je de zegeningen niet meer klein achten en niet meer vergeten. Dan zeg je het. Bij het teken van de kruik gevuld met manna, de dankstof. Dan zeg je het, ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Amen. eindigen met dankzegging en gebed. Heer, er is alle reden om uw naam te danken dat we uw woord mogen hebben, dat ons wijs kan maken tot zaligheid. Ook in de zaken van de dankbaarheid. Wil u het ons leren, Heer, dat u roept in uw woord. Laat al uw begeerten met bidden en smeken en dankzegging bekend worden bij God. Leer ons bidden. Leer ons danken. Heb dank voor alles wat u gaf. In dit uur breng ons deze avond opnieuw in een dienst van dankdag samen. En laat ook dan uw woord mogen klinken. En wil u het zegenen, Heere, het woord van deze middag en straks ook het woord van de avond. Want uw zegen is zo nodig om ons geestelijk onderwijs te geven. Wil u het zondige wat ons aankleefde genadig vergeven. En ons opzoeken en aanzien. In de Zoon van uw liefde, het goede wat er was, in deze dienst genadig met uw zegen kronen. We bidden het in dankzegging, in de naam van de Heer Jezus. Amen. Psalm 105, vers 22 is onze slotzang. 105, 22. Uiteen in vrede draagt de zegen van de Heere, die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.